Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om vanmorgen zo weer samen te mogen zijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het bepaald niet als we denken op zoveel plaatsen waar kinderen Gods niet veilig kunnen samenkomen. En wat een voorrecht dat wij dat wel mogen doen. Voordat we zo met elkaar een gedeelte willen gaan lezen vanuit het woord van God, wil ik heel even uw aandacht vestigen op deze dvd die ik op verzoek heb meegenomen. We hebben daar een aantal beschikbaar. En die dvd die heet Zodat wij niet zullen vergeten. Een dvd, of eigenlijk een documentaire, die gaat over deels over de Holocaust. U weet misschien dat dat een periode is geweest in de geschiedenis van het Joodse volk die eigenlijk geen woorden zijn om te omschrijven. Maar wel door heel wat mensen vandaag aan de dag, vooral ook in de Arabische wereld, wordt ontkend. Denk bijvoorbeeld maar aan een man als Ahmadinejad, de leider van het Iraanse volk, die eenvoudig wel een Holocaust zou willen ontketenen, zoals u weet. En daarom ook die ambitie heeft om ook straks de beschikking te hebben over atoomwapens. Maar in feite dus de Holocaust ontkent. Dat is één ding en daarom is het zo belangrijk voor u en ook voor mij, maar ook denk ik voor onze jongeren, om ook kennis te nemen van de gebeurtenissen in die tijd en ook van de feiten daaromtrent. Maar wat zeker zo belangrijk is, is dat er zich weer een nieuwe Holocaust dreigt te ontketenen. En dat is een gruwelijke gedachte. En daar gaat deze dvd, deze documentaire dan ook met name ook op in. Op het explosieve, groeiende antisemitisme zoals dat in Europa, maar vooral ook binnen de Arabische wereld zich bezig is te ontwikkelen. Goed dat we daarvan kennis nemen. En ik denk ook dat het ook belangrijk is dat we daarvoor ook in ons gebedsleven ook dagelijks ook denken aan het Joodse volk dat weer opnieuw een zeer angstaanjagende tijd doormaakt en weer opnieuw, niet alleen in Israël, maar ook buiten Israël, weer op gruwelijke wijze wordt bedreigd. Onze veldwerkers, u weet dat ik ben directeur van de Stichting Israël en de Bijbel, wij houden ons bezig met de verspreiding van het woord van God onder het Joodse volk. En ik moet zeggen dat vooral ook onze veldwerkers dat ook voortdurend ook merken dat de angst eigenlijk alleen maar toeneemt. En het is wel heel opmerkelijk dat het vaak gebeurt als zij een Bijbel aan een Joodse man of een Joodse vrouw overhandigen, dat het niet zelden gebeurt dat zo iemand dan in tranen uitborst en dan de vraag stelt, zijn er dan nog mensen die ons niet haten? En wat een geweldige gelegenheid is dat dan om te zeggen van, wij hebben jullie lief, omdat wij de God van Israël lief hebben. Omdat we dagelijks mogen leven naar het woord wat we van jullie hebben ontvangen en wat we dan ook aan jullie weer mogen teruggeven. Misschien nog goed om nog even aan toe te voegen dat we op dit moment bezig zijn met het drukken van twee nieuwe uitgaven. Vrijdag hebben we de definitieve bestanden naar Jongbloed verzonden, de bekende drukkerij in Heerenveen, die voor ons een Hebreeuws Ivriet Nieuw Testament gaat drukken. Ivriet, zoals u misschien weet, is de taal zoals die vandaag in Israël wordt gesproken. En in die vertaling en daartegenover dus een vertaling in het klassiek Bijbelse Hebreeuws. En we hopen dus ook met deze vertaling vooral ook jongeren te kunnen bereiken in Israël met het evangelie van hun eigen Messias, de Heer Jezus Christus. En de andere uitgave die momenteel gedrukt wordt is een Hebreeuws-Jiddische Tenach. En die is vooral bestemd voor de orthodoxe Joden. Dus een groep die moeilijk te bereiken is. Maar het Jiddisch, wat een vermenging is eigenlijk van het middeleeuws Duits en Hebreeuws, dat wordt dus vooral door deze groep nog veel gesproken. En ja, men heeft daar ook een bijzondere affiniteit mee met die taal. En we hopen zo van harte dat dus ook deze Bijbel dan ook en tot zegen zal mogen zijn. En dus ook deze groep bereikt zal mogen worden met die boodschap van genade en verlossing. Waar we vanmorgen al zoveel liederen van gezongen hebben. Het is kostbaar, hè? Hem te mogen kennen, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Maar wat geweldig ook, dat we ook die boodschap ook mogen bekendmaken aan het volk. Waar niet alleen het geschreven woord, maar ook het vlees geworden woord, de Heer Jezus Christus uit is voortgekomen. Dus ook deze beide projecten willen we van harte ook in uw gebeden aanbevelen. De DVD kost €9,95 als ik het goed heb. Ja, dus van harte bij u aanbevelen. En broeder Ab de Jong die kan u daarbij verder helpen. Bij de aanschaf daarvan. Want we hebben hem een aantal exemplaren gegeven. Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar Johannes. Het evangelie naar Johannes. En we willen gaan met u naar het eerste hoofdstuk, Johannes 1. En dan willen we met elkaar lezen de verzen 1 tot en met 18. Bekende woorden, maar altijd weer mooi om te overdenken. Johannes 1, vanaf vers 1 tot en met 18. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Het trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem zouden geloven. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende, deze was het, van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Het is vandaag, het is al genoemd, de tweede Adventszondag. En ik wil vanmorgen vooral eigenlijk met u stilstaan bij het viervoudige getuigenis omtrent de Heer Jezus, zoals de vier evangelisten dat onder de inspiratie van Gods Heilige Geest hebben mogen optekenen. Het is wel eens mooi om te zien hoe eigenlijk elke evangelist vanuit een specifiek perspectief eigenlijk het licht werpt op de Heer Jezus Christus. Matthäus, die hem beschrijft als de koning. Marcus, die hem met name beschrijft als de dienstknecht. Lucas, die hem beschrijft als de mens met een hoofdletter. En Johannes, die hem dan vooral beschrijft in zijn goddelijkheid. De zoon van God. 4 getuigenissen. Eigenlijk heel herkenbaar ook als we, laten we zeggen, een monumentaal gebouw willen gaan bezien. De architectuur daarvan willen beschouwen. Dan blijf je ook niet alleen aan de voorkant staan. Dan ga je ook naar de linkerzijde, naar de rechterzijde, naar de achterzijde. En zo kun je dan zo'n heel gebouw is in je opnemen. En zo is het eigenlijk ook, broeders en zusters, dat de Heere dus ook kennelijk het nodig heeft geacht om dat getuigenis met betrekking tot het leven van de Heer Jezus, zijn diensten op aarde, om dat niet alleen te beperken tot één gezichtsveld, maar daar eigenlijk vanuit verschillende hoeken het licht op te laten schijnen. En laten we eerst eens beginnen met Matteüs. Ik zei het u al, Matteüs die vooral het koningschap van de Heer Jezus belicht en onderstreept. Zo begint tenslotte ook het Matteüs-evangelie met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David en de zoon van Abraham. Let u op de volgorde waarmee Matteüs dit aangeeft, de zoon van David. Hij volgt niet de chronologische volgorde, want dan zou hij bij Abraham beginnen, maar hij begint bij David. En daar ligt, zoals gezegd, ook het accent op in het evangelie naar Matteüs. Hij is de zoon van David en hij is ook de zoon van Abraham. We hebben het, dacht ik, wel eens vaker tegen elkaar gezegd tijdens onze samenkomsten, dat het begrip zoonschap vooral de betekenis ook heeft van de erfgenaam. Als Matteüs hem aanduidt als de zoon van David en de zoon van Abraham, dan betekent dat eigenlijk dat de Heer Jezus de erfgenaam is van David. En de erfgenaam is dus ook van alle beloften die God aan David en ook aan Abraham gegeven heeft. Apostel Paulus die verwijst daar ook naar in zijn brief aan de Galaten, in Galaten 3 vers 16, waar dan ook Paulus zegt dat aan Abraham de beloften werden gedaan en aan zijn zaad. En dan vervolgens voegt Paulus daaraan toe en niet aan zijn zaden, meervoud, maar aan zijn zaad enkelvoud, namelijk, dat wil zeggen, aan Christus. En daarin zie je dus ook hoe ook de apostel Paulus direct ook dat verwantschap legt, die verwantschap ook uiteenzet tussen dat zoonschap en dat erfgenaamschap. De belofte aan Abraham en aan zijn zaad, welke is Christus. En zoals gezegd in het Matteüs-evangelie dan ook met name ook dat zoonschap met betrekking tot David. Bedenk dat de Heere aan David, in 2 Samuel 7 vers 16 kunt u dat lezen, gezegd heeft, uw huis en uw koningschap zullen voor immer bevestigd zijn voor uw aangezicht. Uw troon zal vaststaan voor altijd. Geweldige belofte die David daar ontving. En die natuurlijk ook alles te maken heeft met uiteindelijk de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Zo prachtig ook verwoord in Psalm 132 vers 11, waar staat, de Heere heeft David een dure eed gezworen waarop hij niet terugkomt. Eén van uw lijfelijke zonen zal ik op uw troon zetten. Bijzonder dat we daar ook lezen dat de Heere dat ook met een eed heeft bevestigd. En de Heere komt daar niet op terug. Belangrijk omdat inderdaad ook vanuit dat profetische woord van God, want de psalmen zijn, zoals u weet, veelal ook profetisch van aard, om dat ook werkelijk ook letterlijk zo te nemen. Er zijn heel wat gelovigen vandaag die op zich wel geloven natuurlijk in de komst van de Heer Jezus Christus, als het gaat om zijn eerste komst met betrekking tot zijn verzoenend lijden, zijn sterven, zijn opstanding. Maar als het gaat om de toekomst, als het gaat dat hij straks zal wederkomen als de zoon van David, die straks zal zitten op de troon van zijn vader David, dan zijn er opmerkelijk genoeg heel wat gelovigen die dan afhaken. En dan zeggen, dat moet je niet letterlijk nemen. Dat moet je eigenlijk geestelijk verstaan, enzovoort, enzovoort. Terwijl de schrift er zoveel nadruk op legt. En eigenlijk ook het evangelie zoveel rijker wordt als je deze dingen ook in dat perspectief ook mag zien. Niet alleen met betrekking tot het hier en nu, maar ook mag zien in met betrekking tot Gods toekomstig handelen met zijn volk Israël en natuurlijk met de volkeren der aarde. Apostel Paulus zegt ook heel expliciet in Romeinen 15 vers 8... dat Christus ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van besnedenen geweest is. En u weet, het begrip besnedenen staat voor het Joodse volk. Zij worden in de schrift vaak ook aangeduid als de besnijdenis of de besnedenen of zij die uit de besnijdenis zijn. Wel zei apostel Paulus in Romeinen 15 vers 8 dat ter wille van de waarachtigheid Gods de Heer Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, van de besneden geweest is, om de beloften aan de vaderen te bevestigen. Ziet u? De waarachtigheid Gods wordt openbaar en wordt bevestigd in de komst van de Heer Jezus Christus, die al die beloften aan de vaderen dan ook vervult. En daarom is het ook zo belangrijk om bijvoorbeeld de evangelieën, en met name dan ook het Matthäus-evangelie, ook dat in dat perspectief dan ook te zien. De Heer Jezus die kwam om al die beloften aan de vaderen van Israël, Abraham, Isaac en Jacob en allen die daaruit zijn voortgekomen, om die beloften te bevestigen en ook om die beloften dan ook in vervulling te doen laten gaan. En daartoe was het nodig dat hij ging de weg van de krib en van de kribben naar het kruis en van het kruis naar de kroon en de troon van zijn vader David. Opvallend ook als je zo eigenlijk al in het eerste hoofdstuk van Matthäus dan ook zo verder leest, dat de engel die de geboorteaankondiging doet aan Jozef, je kunt dat lezen in Matthäus 1 vers 21... dan ook zegt tot Jozef, met betrekking tot Maria, zij zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk van hun zonden zal zalig maken, of van hun zonden zal redden, zoals de NBG-vertaling zegt. U ziet dus in feite die kostbare naam Jezus. Hij wordt verklaard door de engel. Hij is het namelijk die zijn volk van hun zonden zal zalig maken. En u ziet dus ook dat dus die naam Jezus, die in feite betekent de Heere is redder. En dat is het mooie, want inderdaad redding in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, is niet een bepaalde toestand of iets dergelijks. Dat natuurlijk ook, maar bovenal, het is een persoon. Jezus betekent de Heere is redding. Redding is verankerd in een persoon, is die persoon zelf, de Heer Jezus Christus. En hij is gekomen om zijn volk van hun zonden te redden. En dan ziet u ook meteen dus ook eigenlijk in eerste instantie hoe exclusief deze engel dan ook dat die redding ook toepast, niet in de eerste plaats op heel de wereld, maar in de eerste plaats toepast op het volk Israël. Hij is het die zijn volk van hun zonden zal redden. Dat is in feite ook wat we ook vinden in Jesaja 53, weet je wel, dat bekende hoofdstuk over de lijdende knecht des Heren, waar we dan ook lezen in vers 8 dat om de overtreding zegt Jesaja, van mijn volk is de plaag op hem geweest. Mijn volk, Ami. Het wordt eigenlijk in enkelvoud hier ook weer gesproken. En zo is het ook dus dat de engel ook laat zien dat, dat Jezus zijn naam betekent. Hè? De Heere is redding, maar tegelijkertijd ook in de eerste plaats kwam om de beloften aan de vaderen dan ook te bevestigen, om die beloften aan de vaderen dan ook in vervulling te doen laten brengen. Hij is het die zijn volk van hun zonde zal zalig maken. En dan zegt vervolgens de engel, opdat geschied zou zijn, dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Heere door de profeet gesproken heeft toen hij zeide, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat betekent God met ons. Het is een vervulling van datgene wat de profeet gesproken heeft, dat de maagd zou zwanger worden. Je leest dat in Jesaja 7 vers 14. De maagd die zwanger zou worden, die zoon, die redder zou voortbrengen en vervolgens natuurlijk niet alleen een vervulling is van de profetie van Jesaja 7, maar in feite ook een vervulling is van de profetie van Genesis 3 vers 15, weet je wel? Het zaad van de vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen. Het zaad van de vrouw is eigenlijk ook een aanduiding van, ja, van de maagdelijke geboorte. De geboorte uit de maagd, want een vrouw heeft geen zaad. Maar inderdaad, op wonderlijke wijze heeft de Heilige Geest Maria overschaduwd. En heeft die zoon van God dan ook voortgebracht. En men zal hem de naam geven Immanuel. En ik denk, broeders en zusters, als je dat zo leest, Immanuel, God met ons, dat in feite ook een profetie is. Men zal hem die naam geven, zo is het vandaag aan de dag nog niet het geval. Maar in de toekomst zal men hem inderdaad ook zo kennen als de Immanuel, als degene die is God met ons. In en door de Heer Jezus Christus mogen wij dat nu al weten, dat God met ons is. En als God met ons is, zegt Paulus, wie zal dan tegen ons zijn? Geweldig die waarheden ook persoonlijk te mogen kennen. Maar straks zal men hem ook zo noemen. Straks zal ook inderdaad de volkeren hem ook zo erkennen als de Immanuel, als de God met ons. Matthäus, hij spreekt over het koningschap van de Heer Jezus. En dat komen we ook al snel ook tegen in Matthäus 2, waar de wijzen uit het oosten dan naar Jeruzalem komen en dan daar die vraag stellen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. De wijzen uit het oosten. Eigenlijk ook zo'n prachtig beeld van hoe ook straks de volkeren naar Jeruzalem zullen optrekken om daar de koning der Joden hulde te bewijzen. Het zijn van die geschiedkundige gebeurtenissen die Matthäus onder inspiratie van de Heilige Geest heeft mogen optekenen. Die in feite ook een profetisch perspectief ook bieden, hoe ook inderdaad ook straks niet alleen Israël, maar ook de volkeren der aarde hem ook zullen erkennen en hem ook hulde zullen bewijzen als de koning der Joden. Matthäus. Als we vervolgens gaan naar het evangelie, naar Marcus, dan ziet u een groot verschil. En een van de grote verschillen is dat we in het evangelie van Marcus eigenlijk niets lezen over zijn afkomst. Marcus dat eigenlijk meteen begint bij de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. U leest daar helemaal niets over een geslachtsregister of iets dergelijks. Maar eigenlijk meteen word je daar geconfronteerd met de dienstbaarheid van de Heer Jezus. Hij die daar 40 dagen en 40 nachten in de woestijn door Satan wordt verzocht. Marcus, zoals ik u ook al zei, die dus vooral ook de nadruk legt op de Heer Jezus als de dienstknecht. Hij die kwam niet om gediend te worden, maar hij die kwam om te dienen. Hij die eigenlijk ook een vervulling is van Jesaja 50 vers 6. Waar Jesaja dan eigenlijk de woorden van de Heer Jezus eigenlijk in de mond neemt. Als hij zegt, mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen En mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken, mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. De Heer Jezus, volgens Marcus, hij die kwam om te dienen. Hij die kwam om zijn leven te geven. Hij die zijn lichaam beschikbaar stelde en om zijn, dat verschrikkelijke lijden te ondergaan. Zijn gelaat niet heeft verborgen voor smadelijk speeksel. Onvoorstelbaar wat de heiland aan lijden en aan smaad heeft ondergaan. Maar ook dat is zo belangrijk in het beeld wat we vanuit dat woord van God mogen vormen van wie de Heer Jezus Christus is. Inderdaad, hij is de koning der Joden. Hij zal straks ook als koning over de aarde in zijn macht en heerlijkheid regeren. Maar hij is tegelijkertijd ook die dienstknecht die zijn rug heeft gegeven aan wie hem sloegen. Die zijn wangen heeft gegeven aan degene die zijn baard uittrok. Een gruwelijke beschrijving eigenlijk van wat de Heer Jezus aan marteling heeft ondergaan. En zijn gelaat niet heeft verborgen voor smadelijk speeksel. Marcus, de dienstknecht. Als we dan komen bij Lucas, dan is het opmerkelijk dat Lucas, in tegenstelling tot Marcus, die dus niets zegt over zijn afkomst, want uiteindelijk gaat het bij een dienstknecht ook niet om zijn afkomst, maar gaat het in feite eigenlijk alleen maar om één ding, namelijk om te dienen. Om zijn leven beschikbaar te stellen aan de Heer aan wie hij is onderworpen. Lucas daarentegen, die beschrijft eigenlijk heel veel met betrekking tot de gebeurtenissen die plaatsvonden met betrekking tot zijn geboorte. En ook allerlei gebeurtenissen daarna, die worden ook door Lucas opgetekend. Tot zelfs de 12-jarige Jezus in de tempel. Lucas die hem beschrijft als de mens met een hoofdletter. De tweede mens, of de laatste Adam, zoals u hem tegenkomt in 1 Korinthe 15. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Adam, die in eerste instantie door God was aangesteld tot heerschappij over de schepping, dat Adam die heerschappij heeft verkwanseld. En eigenlijk die heerschappij eigenlijk heeft moeten overdragen aan de grote tegenstander van God, Satan, die de Bijbel aanduidt als de overste deze wereld. Adam die niet gehoorzaam is geweest en is gehoorzaam is gebleven. Maar de Heer Jezus, de laatste Adam, hij is wel gehoorzaam geweest. Hij is gehoorzaam geworden, zegt Paulus in Filippenzen 2, tot de dood, tot de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook een naam gegeven, welke is boven alle naam. En zo is de Heer Jezus de laatste Adam. Datgene wat Adam heeft verloren, dat heeft de Heer Jezus weer teruggebracht onder de heerschappij van God. Hij is de laatste Adam. Daarmee neemt, om zo te zeggen, dat menselijke ras dat uit Adam is voortgekomen een einde. En is daar een nieuw volk dat uit de tweede Adam, de laatste Adam is voortgekomen, de Heer Jezus Christus. Geweldig ook voor u en voor mij te mogen weten dat wij, wat onze oude mens betreft, inderdaad wel verbonden zijn met Adam. Maar als het gaat om de nieuwe mens die we hebben mogen aandoen, dan mogen we ons verbonden weten met de laatste Adam, de Heer Jezus Christus. En mogen we inderdaad niet alleen de Heer Jezus kennen, als zoals Marcus hem beschrijft, als degene die voor ons naar het kruis van Golgotha is gegaan om onze zonden te verzoenen door zijn bloed dat hij daar heeft laten vloeien op dat kruis van Golgotha. Maar dat hij ook is opgestaan en dat hij leeft. Dat hij de dood heeft overwonnen en dat wij met hem mogen opstaan in die nieuwe mens. Met hem mogen opstaan in het nieuwe leven van die tweede Adam. Dat overwinningsleven. Waarvan Paulus elke keer ook in zijn brieven er zo op hamert. Bedenk wel dat je met Christus gekruisigd bent. Dat je met Christus gestorven bent. Dat je met hem begraven bent in de dood. En dat je vervolgens ook met hem bent opgestaan in dat nieuwe leven. Dat is zo cruciaal voor kinderen Gods te mogen weten dat zij dat oude achter zich mogen laten. En dat zij mogen weten dat zij in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. De tweede Adam die de dood achter zich heeft gelaten en dat nieuwe leven dan ook aan het licht heeft gebracht. Opmerkelijk dat, we hebben net gezien bij Matteüs, dat het geslachtsregister teruggaat en vooral de nadruk ligt op de zoon van David en de zoon van Abraham. Maar het is opmerkelijk als je in Lucas 3 leest het geslachtsregister van de Heer Jezus zoals Lucas dat heeft mogen optekenen, dat het zelfs teruggaat tot Adam. En zo is inderdaad de Heer Jezus de Ben-Adam, de zoon van Adam. Hij is de erfgenaam van datgene wat Adam de beschikking over had voordat hij in zonde viel. Dat is weer teruggekomen bij de Ben-Adam. Hij is ook de erfgenaam van Adam. En als u daar wat meer over wil lezen, dan moet u maar eens Psalm 8 lezen. Waar het in feite gaat over... de zoon des mensen, letterlijk de Ben-Adam, de zoon van Adam, die in Psalm 8 dan ook wordt beschreven in zijn geweldige heerlijkheid en de heerschappij die hem dan ook rechtmatig over de schepping toekomt. Lucas beschrijft ook eigenlijk heel veel details met betrekking tot de chronologische gebeurtenissen. Zo begint ook Lucas te zeggen in Lucas 1 vers 3 dat hij tot het besluit is gekomen na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan. Dit in geregelde orde, schrijft Lucas aan Theophilus, voor u te boek te stellen. Van meet af aan of zoals de Statenvertaling dat aangeeft van voren aan. Een chronologische volgorde beschrijft Lucas over de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Maar tegelijkertijd is het zo bijzonder, als je die gebeurtenissen zo leest, zoals Lucas die heeft mogen optekenen, dat we ook zien dat de Heere ook de hand heeft gehad in die geschiedenis. Ik heb het wel eens vaker misschien gezegd, maar ik vind het altijd zo mooi dat de Engelsen spreken over history. Want history is his story. En zo komt het eigenlijk zo prachtig ook tot uitdrukking. Mag ik u daar één voorbeeld van geven, juist om ook u te bemoedigen hoe rijk dat woord van God is. In Lucas 2, daar lezen wij die bekende woorden, vanaf vers 1, en het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Dat is één detail wat Lucas beschrijft. En u weet dat nodig was voor de rekrutering van soldaten en ook nodig was voor de inning van de belastingheffingen. En zo geschiedde het dat in die dagen dat bevel uitging vanwege keizer Augustus. Dat gehele rijk moest worden ingeschreven. Maar dan vers 2. Deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Je leest er zo makkelijk overheen, hè? Ach, over die kleine details die Gods geest toch nodig heeft gevonden om daar aandacht aan te geven. Want kennelijk heeft daar dus een bepaalde periode tussen gezeten, tussen dat moment dat bevel uitging van keizer Augustus en het moment waarop dus die inschrijving daadwerkelijk plaatsvond. En dat hield verband met het feit dat de Joden protest hadden aangetekend tegen deze belastingheffingen. Dat protest wat uiteindelijk dan wel niet gehonoreerd is geworden, maar wel tot gevolg heeft gehad dat bevel dat Augustus liet uitgaan, keizer Augustus liet uitgaan, wel een zeker uitstel heeft gecreëerd. Belangrijk? Jazeker. Want u weet dat de Heer Jezus, op het moment dat hij geboren werd, dat dat een moment was wat door God was bepaald. De apostel Paulus zegt het zo heel duidelijk in de Galatenbrief, dat toen de volheid destijds, dat God zijn zoon heeft uitgezonden, geboren, uit een vrouw geboren onder de wet, maar dat gebeurde in de volheid destijds. En wonderlijk hoe dan ook, we dan ook zien dat deze gebeurtenissen eigenlijk zo hebben plaatsgevonden dat precies op dat moment de Heer Jezus werd geboren, waar werd geboren? Op de plaats waar Jozef en Maria zich moesten laten inschrijven in Bethlehem. Wonderlijk hoe de Heere zo al deze dingen eigenlijk achter de geschiedenis, die je misschien zo in eerste instantie zo niet opvalt, uiteindelijk daar toch de hand in de geschiedenis heeft gehad om deze dingen te laten verlopen, exact zoals hij het door zijn woord had voorzegd. Want inderdaad, de Heer Jezus moest geboren worden in Bethlehem. Bethlehem. Ja, het huis van brood. Wel, en dat is inderdaad in overeenstemming met Micha 5, vers 1, waar we lezen: en gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van de dagen der eeuwigheid. Prachtig hoe inderdaad de profeet dat al heeft gezien. De Heer Jezus, die uit Ephrata, uit Bethlehem zou voortkomen, klein onder de geslachten van Juda. Maar uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël. En dan vervolgens, ja, blijkt dat de profeet niet alleen ziet op de toekomst, zoals dat straks dan ook gebeuren zal, dat inderdaad de Heer Jezus ook de heerser over Israël zal zijn. Maar vervolgens, ja, voegt Micha daar dan ook aan toe, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dan komen we, broeders en zusters, in het evangelie van Johannes. De dagen der eeuwigheid. Want, en dat vind ik altijd zo indrukwekkend als je in het Johannes-evangelie leest, dat daar, het lijkt wel, de tijdsfactor ineens wegvalt. Johannes die zijn evangelie begint met die bekende woorden: in den beginne was het woord. In den beginnen. Zo bijzonder, broeders en zusters, dat Johannes ons in feite meeneemt, zoals Micha dat zegt, naar de dagen der eeuwigheid. In den beginnen. En dat zien we dan ook al heel duidelijk, ook in vers 15 van Johannes 1, waar Johannes dan zegt over Johannes de Doper: Johannes heeft van hem getuigd, Johannes 1 vers 15, en heeft geroepen zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt, is voor mij geweest, want hij was eerder dan ik. Ziet u? Je ziet daar eigenlijk de tijdsfactor wegvallen. Hij is degene die, ja, van wie ik zeide, die na mij komt. En inderdaad, we weten dat de Heer Jezus, hè, 6 maanden na Johannes de Doper, hè, werd geboren, 6 maanden jonger was. Maar tegelijkertijd zegt Johannes: ja, bedenk wel, hij is na mij, hij komt na mij, maar hij is ook voor mij geweest, want hij was eerder dan ik. En dat vinden we dan ook weer terug in Johannes 8... vers 58, in die bekende woorden van de Heer Jezus: hè, voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. En dat is waar Johannes nou met nadruk, ja, ons op wil wijzen, dat de Heer Jezus, hij is inderdaad wel in de tijd gekomen. Het is, ja, traceerbaar in de geschiedenis, in de tijd. Maar tegelijkertijd staat hij ook weer boven de tijd. Hij is de ik ben. Eer Abraham was, Ja, zegt Johannes niet, was hij, of zegt de Heer Jezus niet, was ik, maar ben ik. Hij staat boven de tijd. En dat is zo geweldig, broeders en zusters, om ook dat aspect zo te mogen zien. Want wij beleven de dingen altijd in de tijd. En dat is vanzelfsprekend, want wij zijn ook mensen van onze tijd. Maar het is zo prachtig om te mogen zien dat de Heere boven de tijd staat. Wat een geweldige troost mag dat ook voor ons zijn. Wij die soms ook moeite hebben met de dag die voor ons ligt, of de week die voor ons ligt, of allerlei zaken waar we misschien tegenop zien. En dat we mogen weten dat de Heer Jezus is de Ik Ben. Die onveranderlijke God. Hij die was, hij die is, hij die komen zal. Het is alles in hem verenigd. En daarom mogen we ook weten dat, ook als we het soms moeilijk hebben en soms tegen dingen opzien, dat de Heere ze als het ware al ziet, al waren ze al vervuld. Als de Heer Jezus zegt in Johannes 19, vers 30, het is volbracht, dan spreekt hij dat natuurlijk in de eerste plaats uit over zijn eigen volbrachte lijden en sterven. Maar tegelijkertijd heeft hij dat is volbracht ook over u, ook over jou, ook over mijn leven uitgesproken. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen, hij zal het ook volbrengen, zijn raad. En van God uit gezien, ja, is als het ware die raad al volbracht, voleindigd. In den beginne was het woord, en het woord was God, en het woord was met God. En ja, bijzonder dat Johannes ons dan eigenlijk ook meeneemt naar Genesis 1. En eigenlijk ons ook laat zien, en eigenlijk een verklaring is ook van datgene wat in Genesis 1 beschreven staat. Want daar lezen wij in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar het mooie is dat Johannes ons laat zien hoe God dan ook die hemel en die aarde geschapen heeft. Want Johannes zegt, Johannes 1 vers 3, alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Hoe heeft God Genesis 1 vers 1 tot stand gebracht? Die schepping van hemel en aarde, hij heeft dat gedaan door zijn woord. Dat is ook de reden waarom we ook eigenlijk zo verlangend zijn om elke keer weer dat woord van God te bestuderen. Want in dat woord, broeders en zusters, zit scheppingskracht. Het is dat woord dat ook dat nieuwe leven van ons, dat we in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen, ook wil versterken, wil voeden. En we ook steeds ook vanuit dat woord ook bepaald worden bij dat nieuwe leven dat God ons in Christus geschonken heeft. Alle dingen zijn door dat woord geworden. En dan zo mooi ook dat Johannes dan ook laat zien het verband dat er is tussen het spreken van God, hè, dat woord van God en het licht. Hè. Want in Genesis 1 vers 3 daar lezen we, God zeide, er zij licht. En er was licht en God zag dat het licht goed was. En Johannes voegt daaraan toe in Johannes 1 vers 4 en geeft daar eigenlijk ook verder een verklaring. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Woord heeft scheppingskracht, alle dingen zijn door dat woord geworden. Maar in het woord is ook leven. Dat is de rijkdom eigenlijk elke keer weer opnieuw. Ik weet nog heel goed toen ik tot geloof mocht komen in de Heer Jezus Christus, dat ik een nieuwe Bijbel kreeg. Het was wel diezelfde Bijbel, hoor. Die oude Bijbel die altijd wel ergens een plekje had in mijn kamer, maar eigenlijk niet een Bijbel was die echt zo tot mij sprak. Het waren meer woorden en het was voor mij vaak meer een plichtpleging om af en toe maar eens een stukje uit dat woord te lezen, totdat ik inderdaad de Heer Jezus Christus mocht leren kennen, degene mocht kennen, ja, die een centrale plaats in dat woord inneemt, waar dat woord ook van getuigt. En dan ineens ga je ervaren, maar dat woord is leven. En dat leven is tegelijkertijd dan ook het licht der mensen. En wat prachtig dan ook dat je ook mag ervaren, als je zo bezig bent met dat leven, als je bezig bent met dat licht, dat er dan ook inderdaad ook een scheiding is. Want God maakt de scheiding tussen licht en duisternis. En ook dat mag je ervaren als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus. Je mag enerzijds leven vanuit dat licht, dat uit dat leven, uit dat woord voortkomt. En tegelijkertijd herken je ook het contrast met de duisternis. En tegelijkertijd ook het conflict dat daar is met tussen het licht en de duisternis. Johannes beschrijft dat ook in dat vijfde vers. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ziet u? En dan vervolgens, dan zien wij in Genesis 1 vers 16. En het is zo mooi om die twee hoofdstukken naast elkaar te leggen. Dat God maakte de beide grote lichten. Het grootste licht tot heerschappij over de dag. En het kleinere licht tot heerschappij over de nacht. Benevens de sterren. Licht, broeders en zusters, is een uiting van leven. Leven dat is te vinden in het woord. En tegelijkertijd is licht ook gegeven tot heerschappij. Ach, het is voor ons zo vertrouwd, hè? Als je een kamer binnenloopt die donker is, dat je het licht aandoet en ja, dan ineens, hè, die duisternis verdwijnt. Plaats moet maken voor het licht. Maar bijzonder dat God, zoals hij dat in de fysieke schepping heeft neergelegd, we dat ook zo, daar ook die geweldige geestelijke lessen ook uit mogen leren. Want inderdaad, als je duisternis in je hart ervaart, als je moeite hebt met dingen in je oude leven waar je misschien maar niet die overwinning over kan ervaren, wat moet je doen? Elke keer weer terug naar het woord. En ervaren dat licht inderdaad dan ook heerschappij heeft over de duisternis. Geweldig zoals de Heer ons heeft toegerust met zijn woord en met zijn geest. En dan is het eigenlijk ook nog heel opmerkelijk dat we dan ook nog lezen over ja, die twee lichten. Hè? Het grote licht tot heerschappij over de dag en dat kleine licht tot heerschappij over de nacht. En het is opmerkelijk dat ook Johannes daar in feite over schrijft. Leest u maar in vers 6 van Johannes 1. Er trad een mens op van God gezonden, wiens naam was Johannes. En deze kwam als getuigen om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht, het waarachtige licht dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was het licht zelf niet. Maar het waarachtige licht was komende in de wereld. En eigenlijk zien we dat ook weer terug in Genesis 1. We zien dat grote licht, de zon. Je zou kunnen zeggen het waarachtige licht. En daartegenover staat dan de maan. De maan dat eigenlijk een getuige is van dat licht. Zoals ook Johannes de Doper in feite ook een getuige was van dat licht. Dat waarachtige licht dat komen zou, de Heer Jezus Christus. En prachtig dat we diezelfde beelden, hè, zoals Johannes dan ook begint, in den beginnen was. En eigenlijk dan ook die connectie zien, ook met Genesis 1, waar het ook gaat over hoe het in den beginnen was. Hoe het in den beginnen ook tot ontwikkeling is gekomen. En dat dan inderdaad eigenlijk die maan, ja, ik geloof maar 7% eigenlijk weer kaatst van het licht van de zon. Een prachtig beeld wat we hier zien. Johannes, die een getuige was van het waarachtige licht, zoals de maan eigenlijk een getuige is van het ware licht, de zon. Maar tenslotte ligt er misschien ook nog wat anders in opgesloten. Want weet u, die maan die eigenlijk alleen maar dat licht weerkaatst, en dat licht zelf eigenlijk niet is, maar dat eigenlijk alleen maar kan weerspiegelen. Zo is het eigenlijk ook. En ook dat vinden we dan ook in het eerste hoofdstuk van Johannes, eigenlijk dat verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Johannes de Doper trad op onder het oude verbond. En u weet, dat oude verbond was eigenlijk een weerspiegeling van datgene wat moest komen. Het was nog niet het wezen dier dingen zelf. Hebreeën 10 zegt dat heel duidelijk, hè? Dat de wet slechts een schaduw was der toekomstige goederen. Het was niet het wezen dier dingen zelf. En zo zien we dat beeld dan eigenlijk ook weer terugkomen in wat Johannes daar ook over zegt. Johannes 1 vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, het tijdelijke, de schaduwbeelden. Datgene wat de waarheid eigenlijk weerspiegelt, maar niet de waarheid zelf is. Maar daarvan een beeld is, daarvan een schaduw is. De wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Broeders en zusters, als we dat zo mogen zien. Als we zo ook met elkaar ook mogen ervaren wat dat betekent. Wat Johannes ook zegt in vers 16, uit zijn volheid hebben wij ontvangen, ja zelfs genade op genade. Dan is het zo buitengewoon rijk, dat evangelie van ons Heer Jezus Christus. En dan mogen we daar ook eigenlijk elke dag weer opnieuw uit leven. Uit dat woord, dat vlees is geworden. Woord, logos. Bijzonder dat een woord eigenlijk kenbaar maakt datgene wat onzichtbaar is. Pas als u mijn woorden hoort, dan weet u wat er in mijn gedachten omgaat. Nou, zo is het in feite ook met de Heer Jezus. Als je hem mag kennen, dan mag je inderdaad God de Vader kennen. God heeft zich uitgesproken, om zo te zeggen, in zijn Zoon. En als je hem kent, dan mag je inderdaad ook die rijkdom van Gods genade ook ten volle kennen. Niemand heeft ooit God gezien, staat er in vers 18. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. En wat kostbaar dat we zo in de Zoon, de Heere God mogen kennen, onze hemelse Vader. God die zich op een volmaakte wijze in hem heeft uitgesproken. En daarom is het zo heerlijk als je Bijbelstudie doet. En eigenlijk voortdurend op zoek gaat naar datgene wat Gods geest zegt met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Hem te mogen kennen zoals Matthäus hem beschrijft, als de koning der Joden. Hem ook mogen zien en ook mogen kennen in dat perspectief van dat profetische woord. Hij die straks ook zal terugkomen op aarde. Hij die straks dan ook inderdaad als de zoon van David, vanaf de troon van David dan ook over deze aarde zal regeren. Deze aarde die is nog een moeilijke tijd, maar dan vervolgens ook nog een heerlijke toekomst wacht. Belangrijk om die profetieën te bestuderen en die profetieën ook voor waar te houden. En daar ook uit te leven. Maar hij is ook de dienstknecht Marcus. Die kwam om te dienen. En ons daar in feite ook een geweldig voorbeeld ook heeft nagelaten. Paulus zegt, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die het Goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, enzovoort, enzovoort. Ook zo'n prachtig beeld. Hem te mogen kennen als de dienstknecht. Die kwam om zijn leven af te leggen. Maar tegelijkertijd, hij is ook de zoon des mens, de zoon van Adam. De mens met een hoofdletter. En dat is het beeld van de Heer Jezus Christus dat in ons herkenbaar mag worden in ons christenen. Dat mensen de wereld om ons heen ook de mens, de Heer Jezus Christus, mogen gaan ontdekken. En mogen laten kennen. En dan vervolgens, hij is inderdaad ook de Zoon van God. En wat heerlijk om hem ook zo te mogen kennen. Als hij die God is, geopenbaard in en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Oh, we kunnen zo makkelijk, vooral met deze kerstdagen, zo denken aan dat kind in de kribbe. En het allemaal zo klein maken en zo eng maken en ons eigenlijk alleen maar vergapen aan een mensenkind. En inderdaad, het is een groot wonder dat Heer Jezus is gekomen als mens onder de mensen. Maar laat hem tegelijkertijd ook zien, zoals Johannes hem ook beschrijft, in zijn grootheid, in zijn heerlijkheid, als de Zoon van God. Zullen we met elkaar de Heere danken. Liefdevolle Vader in de hemel, wij willen u zo hartelijk danken dat we met elkaar ook uw woord weer mochten openen. We willen u zo hartelijk danken, Heere, dat we bepaald mochten worden bij dat viervoudige getuigenis, zoals de evangelisten, dat onder de inspiratie van uw Heilige Geest hebben mogen optekenen. We willen u danken, Heere, dat eigenlijk elk een zo'n bijzonder getuigenis geeft van de Heer Jezus Christus. Hij is hem zo prachtig schilderd. En we willen u bidden, Heere, dat ook wij zo mogen groeien in de genade en de kennis van onze Heer Jezus Christus. Dat we hem mogen kennen als de koning. Hem mogen kennen als de dienstknecht. Hem mogen kennen als de mens met een hoofdletter. Maar hem ook mogen kennen als de Zoon van God. Heere, wilt u dat getuigenis zo ook verder maar in onze harten ook uitwerken. Dat de Heer Jezus Christus steeds kostbaarder voor ons mag worden. En dat, ja, door het diepe kennen van hem dat ook mag leiden tot de aanbidding van hem. Hij die het zo toekomt. Hij die is gekomen in de kribbe. Maar van de kribbe is gegaan naar het kruis. En van het kruis is gegaan naar de kroon. En ook straks in heerlijkheid zal verschijnen. Dank u wel, Heere, dat zo ook ons oog gericht mag zijn op de Heer Jezus Christus. De leidsman en ook de voleinder van ons geloof. Wilt u ons zo ook de komende dagen, Heer, en de komende weken, ook zo ter voorbereiding voor het kerstfeest dat we met elkaar mogen vieren, Heer, ons deze dingen ook steeds meer indachtig maken. En dat we, ja, mogen komen inderdaad tot meer en meer aanbidding. Heere, wilt u ook zo dat getuigenis ook bevestigen, ook onder uw volk Israël. We danken u, Heere, dat we ook onder hen dat woord mogen laten uitgaan. En we bidden u, Heere, wilt u dat woord ook zegenen. En mag het zo zijn dat ook velen van de verloren schapen van het huis Israëls, de Heer Jezus Christus, hun eigen Messias, zullen mogen leren kennen. Als hun verlosser en zaligmaker, maar ook als de koning der Joden die ook straks zal komen, om ook alle beloften aan Israël, ja, in vervulling te doen laten gaan. Als hij zal komen als de zoon van David, als de vredevorst, de Sar Shalom, en dan ook vrede zal bewerkstelligen op deze aarde, Heere, die nu nog zo verteerd wordt door allerlei gruwelijkheden van antisemitisme, zijn haat en nijd onder de volkeren. Maar dank u wel, Heere, dat dan ook waarlijk de vrede zal aanbreken. De vrede van Jeruzalem. Wij loven en prijzen daarvoor uw heilige naam, voor dat woord. En dank u wel, Heere, dat u een waarmaker bent van uw woord. Wij loven en prijzen uw wonderbare en heilige naam. Amen.